Heilig, heilig, heilig. Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Namelijk een vervolgpreek eigenlijk over de tabernakel. In de afgelopen tijd is er een serie preken gestart waar het gaat over de tabernakel. En aan mij nu vanmorgen het gedeelte de overdekte woning. Als we nog even in herinnering roepen wat de tabernakel was, dan is er een voorhof met een ommuring, met een poort en dan ja eigenlijk de voorhof zelf. En in die voorhof staat een tabernakel, een overdekte woning. Dat betekent de tent waar het heilige was en het heilige der heiligen. Waar de vuurkolom op rustte en de wolkolom, daar waar God is en was. Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Over dat gedeelte wat overdekt was, waar het heilige en het heilige der heiligen zich bevindt. De overdekte woning, daaraan heb ik een subtitel eigenlijk gekoppeld, waarmee ik wil zeggen dat het iets met jou en met mij te maken heeft. Want de tabernakel van het Oude Testament van toen, dat is ontzettend ver weg. U zou zich af kunnen vragen, wat heb ik daarmee van doen? Wat heeft dat met mij te maken vanmorgen hier in deze zaal en morgen als ik weer gewoon enzovoorts? Wat heeft het met mijn leven te maken? Alles. Dat is een heel duidelijk antwoord. Alles. En die overdekte woning is namelijk een plaats waar God woont dag en nacht. Die overdekte woning heeft te maken met dat wij daar binnen kunnen gaan. Maar je kan ook buiten blijven. Dus het is eigenlijk een subtitel van buiten naar binnen. Of je blijft buiten, of je gaat naar binnen. En dat heeft met u, met mij te maken vanmorgen. Ik ga een paar teksten lezen uit Exodus 36. En ik begin bij vers 8. Daar staat een heleboel over het maken van de tabernakel. Dat heeft God heel nauwkeurig voorgeschreven. Heel precies hoe dat allemaal moest gebeuren. Ik ga het niet allemaal lezen, maar ik lees een paar losse teksten daaruit. Dus ik sla af en toe een gedeelte over. De vaklieden die bij de uitvoering van het werk betrokken waren, maakten van 10 geweven banen de tabernakel. Ze weefden de banen op vakkundige wijze van getwijnd linnen garen en van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol met een patroon van gerubs. Vers 14. Men maakte banen van geitenhaar voor de tent die over de tabernakel heen moesten komen. Vers 19. Ook werd voor de tent een dekkleed van rood geverfde ramsvellen gemaakt en dat werd weer afgedekt met een kleed van zeekoevellen. Vers 20. Voor de wanden van de tabernakel maakte men planken van acaciahout die rechtop kwamen te staan. Vers 34. Men overtrok de planken met goud, vergulde ook de dwarsbalken en maakte voor de dwarsbalken gouden ringen. Het voorhangsel werd gemaakt van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Het werd vakkundig geweven met een patroon van gerubs. Het laatste vers, vers 37. Ter afscherming van de ingang van de tent maakte men een vakkundig geborduurd gordijn van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Ik kan me voorstellen dat u, als u dat zo hoort, al die teksten, en je bent hier misschien ook als gast gekomen voor het opdragen van een van de kinderen, of misschien niet, maar dat je dit gewoon allemaal zo hoort en denkt van, nou weet ik nog niks. Want het is best ingewikkeld. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, dat ga ik je proberen uit te leggen en dan tevens eigenlijk de sprong te maken tussen dit gedeelte van de tabernakel en onszelf. In de eerste plaats wil ik ingaan op wat is er nou eigenlijk precies gebruikt voor die tabernakel. Ik stel me dat even voor dat het planken zijn aan beide kanten en dat is ook zo. Planken van acacia hout. En die planken moesten rechtop gezet worden. Dus dan krijg je eigenlijk een soort omgekeerde schoenendoos. Maar dan zonder deksel, zonder plafond. Dus alleen maar zijkanten. En aan de ene kant helemaal open. Dus drie kanten van acacia hout, allemaal planken omhoog. En die dan bekleed met goud. Moet je eens even bij stilstaan, dat is nogal wat. Zeker voor die tijd, we praten dus over heel lang geleden, en dan was men in staat om planken te maken van acaciahout, dat is heel hard, en dat ook nog een keer met goud te bekleden. En dan, ja, maar dan heb je alleen nog maar drie kanten. Nou ja, die ene kant, dat werd dan de ingang, daar moesten ook nog pilaren komen. Maar, dan moet er ook een dak op. En dat dak moet dan los kunnen en dat moet met ja, een soort tent worden. Dat werd gespannen met touwen en haringen in het zand. Het eerste kleed wat gelegd werd over die acacia zijwanden was een geweldig mooi kleed. Dat staat heel nauwkeurig ook beschreven. Een kleed wat werd geweven van getwijnd linnen garen. Getwijnd wil zeggen dat is in elkaar gedraaid, dat garen. En van dat in elkaar gedraaide garen werd dan een kleed geweven en dat waren een aantal kleden die weer aan elkaar werden gezet. Met andere woorden, er kwam een plafond in van wit linnen. Ja, maar niet alleen wit linnen, dan zou het gewoon wit zijn. Nee, er werden ook kleuren in gebruikt, namelijk purperblauw. Purperrood en karmozijnrood. Dat purperblauw heeft alles te maken, de blauwe kleur, met het hemelse. Namelijk, datgene als je dan binnen zou zijn en je kijkt naar boven, dan zie je het blauw van de hemel, dat herinnert je je aan de plaats waar God is. Dus dat is het hemelse, het hoogverhevene, daar waar God is. De blauwe kleur. Dan het purperrood. Dat is wat donkerder rood. Dat heeft wat een beetje misschien met wijnrood te maken. En dat herinnert en doet heenwijzen naar het koninklijke. Het koninklijke van de heidenen. Het koninklijke van kinderen van God. Het koninklijke eigenlijk wat wij zijn. Koninklijk. Gods kinderen. Het koninklijke heeft dan te maken met dat rood wat gebruikt is in dat wit linnen waarin patronen waren. En dan was er ook nog helder rood, karmozijnrood. En dat rood heeft te maken natuurlijk, en je voelt het al aankomen, dat heeft natuurlijk te maken met het bloed van Jezus. Juist dat helder rood, dat karmozijnrood wat geweven zit in dat plafond, dat laat eigenlijk al zien en wijst heen naar het bloed wat vergoten wordt, het bloed van Jezus zelf ter vergeving van zonde. En dan, als laatste, wil ik noemen de engelenpatronen die geweven waren in dat plafond van het heilige. Juist daarin engelen, cherubs, wachters, strijders, cherubs die precies ja, een taak hadden te vervullen in het leven van de mensen. Namelijk rondom de troon van God te zijn en ook daar te zijn waar God zelf is. Want daar in het heilige der heiligen was God aanwezig. Wat moet dat bijzonder mooi geweest zijn om daar binnen te komen. Moet je voorstellen. Als je daar binnen zou stappen in die overdekte woning in het heilige, Dan praat ik nog niet eens over het heilige der heiligen, maar in dat eerste gedeelte, dan staat daar een zevenarmige gouden kandelaar te branden. Dat verspreidt een prachtig zacht licht. En dat zachte licht wordt weerkaatst door het goud van de gouden wanden. Je krijgt daar dus een soort goudlicht, een schijnsel wat niet fel is, wat geen scherpe schaduwen heeft, maar wat een schijnsel geeft van sfeer, van, ja, een, je zou bijna zeggen iets geheimzinnigs. En dat is het niet. Want het is het oprechte, het is het aanwezig zijn van het schijnsel, het zijn van de Heilige Geest die daar aanwezig is, ook op die plek, want het was de plaats waar God is. Als je dan daar binnen stapt en je keek omhoog, dan zag je dat geweldig mooie dak. Dat eerste kleed, dat witte kleed van linnen en dan al die andere kleuren en de gerubs daarop. Nog hou je die vraag, maar wat heeft dat nou met mij te maken? Nou, ik maak nu even een verbinding tussen dit gedeelte uit de Bijbel en wat zegt dan Openbaring daarvan. Ik lees een stukje uit Openbaring 19, vers 6. Daar staat, toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's, en van krachtige donderslagen, zeggende, halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven. Dat is iets geweldig indrukwekkends daar in de hemel. En nu dit, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. En die heiligen, dat zijn wij, kinderen van God. Dat zijn de heiligen en die heiligen mogen zich kleden in wit linnen. En dat is nou precies datzelfde wit linnen als al gebruikt werd in de tabernakel door toen de Joden met de tabernakel door de woestijn trokken. Datzelfde linnen van toen heeft te maken met het zuiver wit linnen, de goede werken die wij als heiligen, als kinderen van hem hebben gedaan. En wij zijn die bruid. Hoe dichter kan het bijkomen? Hoe duidelijker kan het zijn dat wij als kinderen van God die bruid mogen zijn en dat wij ons mogen kleden met wit linnen? Wat moet dat mooi zijn? Wat een beeld, wat een geweldig perspectief. Of heeft het al te maken met vandaag? Met nu? Ja. Het heeft wel degelijk te maken met vandaag, met nu, want ik ben een kind van God. Jij misschien ook. En misschien zeg je wel, als jij dan, als, dan heeft dat dus iets te maken, dat zuiver wit linnen met de heilige, want ik ben een heilige, dan heeft dat te maken met de goede werken die ik heb gedaan, met al die dingen. Ja, daar heeft het mee te maken. Met andere woorden, als ik als kind van God met andere ogen zou kijken. Andere ogen? Ja, andere ogen dan deze natuurlijke ogen. Andere ogen als ik zou kunnen gaan kijken met de ogen van mijn hart. Dan zou ik dat gaan zien. En misschien hebben andere mensen wel eens tegen je gezegd. Wat bijzonder is dat toch? Wat heb jij toch eigenlijk? En misschien heb je dan wel moeten antwoorden. Ja, dat had ik niet altijd, maar dat heb ik sinds dat ik christen geworden ben. Ja, dat bijzondere, dat aparte, ja. Nou, dat aparte heeft dan te maken met die ogen van het hart, met dat heilige wat in je is. Misschien wel En dan zien die mensen die dat aan jou vragen, hebben eigenlijk gezien wat er voor bijzonders met jou aan de hand is. En wat is dat dan? Geen wit linnen. Niet zichtbaar zomaar. Maar als je met die andere ogen zou kijken, dan zie je door iemand heen, kijk je met de ogen van je hart naar iemand en zie je dat hij of zij gekleed is in wit linnen. Horend bij die bruid. Waar eigenlijk al feest was en waarover gesproken wordt over de bruiloft van het lam waar jij van de bruid mag uitmaken. Wat is dat mooi of niet? Wat is het mooi om met ogen van je hart te mogen kijken. Met andere ogen. En dat is nou precies wat Paulus ons, ja eigenlijk ons wenst, waarvoor hij elke dag bidt. Ik lees je straks een stukje over Paulus, maar eerst maar even dit. Waar het gaat bij Paulus is om iets waarvan hij aan de ene kant blij is met ons, met jou, en aan de andere kant helemaal niet zo blij is. Hoe zit dat dan? Ga ik je voorlezen. Een gedeelte uit Efeze. Efeze 1, vers 15. Paulus maakt hele lange zinnen, dus ik probeer dat een beetje in te korten en te knippen en duidelijk te maken. Efeze 1, vers 15 zegt, daarom, en ook omdat ik, Paulus dus, gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Oké, wat zegt hij nou eigenlijk? Nou, hij zegt twee dingen. Hij zegt namelijk aan de ene kant, goed dat je gelooft. Geweldig, leuk voor je. Maar eigenlijk zegt hij daar direct achteraan, leuk dat je gelooft, daar heb ik van gehoord van dat geloof, maar ik gedenk je elke dag in mijn gebeden. Dus twee dingen. Aan de ene kant is hij blij. Ja, denkt hij. Nou, goed dat je gelooft. Misschien dat je ooit wel een keer een keuze gemaakt hebt, heel bewust voor Jezus. Zo bewust dat je je hand hebt opgestoken of anders. Nou, zou Paulus zeggen, gefeliciteerd, leuk voor je. Ja, maar ik heb me ook laten dopen. Oké, ook leuk. Goed, daar heb ik van gehoord dat je dat hebt gedaan. Fijn dat je dat deed. Zo praat hij met die mensen in die omgeving waar hij die brief aan schrijft. Maar eigenlijk zegt hij het ook vandaag tegen jou en mij. Goed dat je gelooft. Goed dat je gedoopt bent. Geweldig. Maar ik gedenk God, ik gedenk jou elke dag in mijn gebeden. Wel, is dat niet genoeg dan, zouden wij zeggen? Ik geloof toch? En als ik geloof, weet ik toch zeker dat ik een kind van God ben en dat mijn naam staat opgetekend in de hemel in het boek des levens, dus kom ik toch later in de hemel? Ja, zou Paulus zeggen, ja, dat is goed. Ja hoor, ja. Maar ik gedenk jou, u, elke dag in mijn gebeden. Waar zou Paulus dan voor moeten bidden eigenlijk, voor jou en voor mij? Het zou interessant zijn om dat zo eens te vragen. Waar zou Paulus nou voor moeten bidden, voor jou, voor u? Wat zou die nou nog, want je bent toch al, ja, we zouden misschien nog zeggen, ja, ik ben nog lid van die stadskerk in Groningen ook. En ik kom er elke zondag. Wat bid je dan nog voor? Nou, zegt Paulus, ik heb toch iets belangrijks om nog voor te bidden, namelijk dit. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat gij hem zult kennen. Dus eigenlijk zegt hij heel simpel, ik heb maar één verlangen en daar bid ik God elke dag voor, dat jij meer en meer Jezus Christus gaat leren kennen. Dus het verlangen van God de Vader is dat wij elke dag hem beter leren kennen en als je hem beter leert kennen, ga je op hem lijken. Sommige mensen hebben dat ook met honden. Als je hem elke dag beter gaat leren kennen, ga je op hem lijken. Dat is wat Paulus bidt. Als dat nou zou gebeuren, dat je elke dag beter op hem ging lijken, nou, dan is het goed dat je aan de ene kant gelooft en aan de andere kant bid ik dat voor je. Dat is het verlangen van God de Vader, dat we elke dag meer op God gaan lijken. En, vers 18, daarom zongen we dat lied, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u heeft geroepen. Namelijk, mogen uw hart verlicht worden. Dat betekent dat je mag gaan kijken met de ogen van je hart. Dat heeft alles te maken met een stuk beleving van je geloof. Dus niet alleen maar je geloof hier hebben, weten dat je gered bent, weten dat je vergeven bent, weten dat je een kind van God bent, maar dat je ook in je hart gaat beleven waar het om gaat. En niet alleen emotie, maar heel positief beleven. Dat er iets gaat gebeuren, dat je dat innerlijk geloof in je innerlijk gaat. Ja, ze noemen dat wel eens verinnerlijking. Dat er iets van binnen gaat ontstaan. Dat er iets van binnen gaat meeresoneren, meegaat leven, meegaat. En dat je dat op die manier gaat doen. Straks wil ik je graag uitnodigen om dat te gaan doen. Om namelijk in deze dienst gewoon met elkaar te gaan beleven in een gedeelte van aanbidding wat Paulus hier bedoelt. Dat we meer gaan kijken met de ogen van ons hart. Dat we meer verlichte ogen krijgen, dat we datgene wat we gehoord hebben en weten, namelijk dat we gered zijn voor de eeuwigheid, in ons innerlijk zo gaan beleven dat er een stuk aanbidding naar buiten komt. Daarom bidt Paulus elke dag voor jou en voor mij. Verlichte ogen van ons hart te krijgen. Opdat je gaat zien waar het op aankomt, namelijk meer en meer gaan lijken op Jezus Christus. Elke dag een stapje verder. Misschien moeten we daar vandaag dan ook een stapje in nemen. En daarom gaan we straks, komt hier het aanbiddingsteam op het podium staan, en ga ik je uitnodigen om, ja, een stap te doen, letterlijk die stap, uit je rijen te komen misschien, of op je plaats te gaan staan, of hiervoor aan te knielen, of daarachter waar jullie zitten, kunnen jullie gewoon achter de stijgers blijven, of ertussendoor. Oh nee, dat kan niet. Nee, dat is afgezet. Je moet daar blijven. Ja. Anderen kunnen hier vooraan knielen, hier rondom, of daar aan de zijkant in de middenpaden, of zeg je misschien, nou, dat is niks voor mij. Dat ga ik niet doen. Nou, oké. Dan zou je het heel simpel op je plaats kunnen beleven. Dat beleven, namelijk waar Paulus het over heeft, dat de liefde van God die in je hart is uitgestort, niet alleen maar een weten is, maar een beleven wordt. Een beleven van zekerheid, waardoor jouw hart met God hart gaat communiceren, waarmee je met hem kan praten als het ware en naar hem kan luisteren. We zullen straks in die momenten ook gewoon stil zijn. Weet je dat stilte enorm bedreigend is voor sommige mensen? Weet je dat stilte ook lastig is? Lastig is, want je gaat aan allerlei andere dingen zitten denken. Nou, als je dan straks in die stilte bent, wat zou het dan goed zijn om alleen maar aan Jezus te denken? Ja, maar dan dwalen mijn gedachten af. Ja, maar dan zou je ook weer terug kunnen gaan en zeggen, Jezus, ik hou van u. En elke keer als je gedachten dan afdwalen en weer weg, Jezus, ik hou van u. Terugkomen naar dat punt waarin je in je hart, met de ogen van je hart, kan gaan zien wat Paulus bedoelt, dat je jouw liefde wat meer verbindt met zijn liefde. Met je ogen van je hart gaat kijken naar datgene wat je al ontvangen hebt. Als je een kind van God bent en, ja, wat is het dan geweldig om dan te mogen beleven en te mogen meemaken wat Paulus hier ons toewenst en elke dag voor ons bidt. Dat is wat we willen doen. Ik lees nog een klein gedeelte uit een psalm. Psalm 27. Psalm 27, daar staat het volgende. David is daar aan het woord en die heeft een diep verlangen. En hij zegt dan, ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Wij zijn vanmorgen hier in het huis van de Heer en wij zijn zelf eigenlijk allemaal huizen. Want die tabernakel van toen, dat bent u nu. Als u een kind van God bent, dan is de Heilige Geest in je komen wonen. En dan zegt de Bijbel, je bent een tempel, een tabernakel van de Heilige Geest geworden. Wat is het dan geweldig om op die wijze dat vanmorgen ook een stapje in te doen en te zeggen, dan wil ik dat ook in mijn innerlijk ook gaan beleven. Namelijk te wonen in het huis van de Heer, want de Heilige Geest woont al in jouw huis. Alle dagen van mijn leven. David bedoelt niet dat je dat later gaat beleven, later in de hemel pas. Nee, dat je dat elke dag van je leven gaat beleven. Namelijk dat je maar één ding verlangt, te wonen in het huis van de Heer. En dat huis van de Heer, dat zijn we zelf, dus moeten we daaraan iets mee kunnen doen, waardoor we elke dag ons meer bewust zijn van wie we zijn, omdat we geloven in Jezus Christus. En dan staat er, om de liefde van de Heer te aanschouwen. Wat zou dat mooi zijn om straks tijdens de aanbidding de liefde van de Heer die in je hart is uitgestort door de Heilige Geest, dat je dat in je innerlijk met je verlichte ogen gaat aanschouwen. Gaat zien hoe rijk we zijn in Christus nu op dit moment. Ik wil de aanbiddingsteam vragen naar voren te komen. Ondertussen wil ik jullie vragen een moment de ogen te sluiten. Ik zou me namelijk kunnen voorstellen dat je hier vanmorgen bent en zegt, Gerard, waar je het allemaal over hebt, ik heb er wel iets van begrepen, maar ik ben helemaal geen christen. Ik heb nooit bewust die keuze gemaakt. Nou, daar wil ik je graag bij helpen en daarom wil ik vragen allemaal de ogen te sluiten. Vader, dank u wel dat we zo voor uw troon zijn. En dat we zo mogen weten dat u hier door uw Heilige Geest aanwezig bent. En dat we u mogen danken voor het feit dat u ons gekocht en betaald heeft met het dierbaar bloed van uw Zoon. Vader, dank u wel dat we uw eigendom geworden zijn. En terwijl alle ogen gesloten blijven, doe ik de mijne open. En vraag ik jou, kan jij dat zeggen? Vader, ik ben uw kind. En misschien zeg je, ja, dat wil ik zeggen. En daarom zou ik het fijn vinden als je vanaf het podium voor mij kan bidden. Is er iemand die zegt, Gerard, bid voor mij, want ik wil een kind van God zijn. Ik wil zeker weten dat mijn naam staat opgetekend in de hemel in het boek des levens. Bid voor mij. Zou je dan een moment je hand op willen steken? Is er iemand die zegt, ja, dat wil ik. Bid voor mij, ik wil een kind van God zijn. Ik wil zeker weten dat mijn naam staat opgetekend in de hemel. Dank je wel. Zijn er anderen die zeggen, dat wil ik. Dank je wel, dank je wel. Hier in het middenvak, dank je wel. Zijn er anderen nog? Dank je wel. Ik zie daar bij het stijger nog iemand. Zijn er nog meer? Dank je wel, daar achter in het zijpad. Dank je wel, helemaal achteraan. Misschien zijn er anderen die zeggen, ja, maar ik maak die keuze wel in mijn hart. Ik steek mijn hand niet op. Oké, maar dan ga ik toch ook voor jou bidden. Vader, dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. En u mogen danken dat het feest is in de hemel. omdat uw engelen feest vieren, omdat er hier in deze zaal vanmorgen verschillende mensen zijn geweest die hun hand hebben opgestoken en hebben gezegd, ik wil een kind van God worden. Ik wil dat mijn naam staat opgetekend in de hemel. En ik dank u, Heer, dat er dan bij u vergeving is van alle ongerechtigheid. Dat u ze schoonmaakt als witte wol. Heer, dat door uw bloed ze gereinigd zullen zijn en dat zijn ze. En ik dank u, Heer, dat u op die wijze hun aanneemt als uw kinderen. Heer, dat u degene bent die zegt, je bent mijn kind geworden vandaag. En ik hou van jou. En ik schrijf je naam in het boek des levens. En je zult eeuwig bij mij leven. En ik dank u, Vader, dat u dat doet. In Jezus' naam. Amen. Als zij straks... Oh, nee, wat ik eigenlijk zou willen is dat je gewoon voor deze mensen een applaus hebt. Zoveel mensen, zeggen we dan, gered voor de eeuwigheid. Maar dat betekent gewoon dat je eeuwig leeft en dat die eeuwigheid vandaag begonnen is. Als wij gaan luisteren naar hen, dan wil ik jullie vragen... Ja, dat moment te gaan beleven dat je met verlichte ogen van je hart gaat kijken. Namelijk datgene wat in je is gaat beleven, dat kindschap van God. En dan wil ik je uitnodigen om dan in dat stuk aanbidding wat we gaan doen, dat je daar misschien bij gaat staan. Of dat je zegt, ik kniel tussen de rijen in. Of ik kom hier vooraan zitten, ik kniel hier op die treden van het podium. Of ik ga hier gewoon zitten of staan of... Doe wat. Beleef het. Met de ogen van je hart. Zoals Paulus elke dag voor je gebeden heeft.